Vanavond best een bijzonder thema. We gaan met elkaar 3600 jaar terug en we eindigen in het jaar 2022. Dit jaar dus, waarin we zitten. En ik begin met een paar versen te lezen uit een overbekende geschiedenis. Van Rahab de hoer. Jozua 2, een paar versen. U moet op uw gemak maar... Ik weet niet hoe laat dat u vanavond thuis bent. Ik weet het niet hoe lang dat deze dienst duurt natuurlijk. Maar er blijft vast deze week wel een tijdje over om Jozua 6 dan zelf te lezen. Dat is het vervolg van deze geschiedenis. Ik breng het straks wel aan de orde, een beetje. Maar in verband met de tijd lees ik alleen maar wat versen voor uit Jozua 2, wat de geschiedenis betreft. En ik begin met vers 1. Jozua 2, vers 1. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk 2 verspieders uit met de opdracht: ga heen, neem het land in ogenschouw en Jericho. Ze gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar zij gingen slapen. Ik ga verder met vers 8. Voordat ze echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zei tot de mannen: ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft en dat een schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Och, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Want de Heere uw God is een God in de hemel, boven en op de aarde beneden. Ik ga verder met vers 17. De mannen zeiden tot haar: wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlaken binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten. En uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie, en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Vers 21. Zij nu zei zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en ze gingen heen. En zij bond het scharlaken koord aan het venster. Tot zover. U hoort vanavond nog wel een aantal teksten meer, maar dat merkt u vanzelf wel. Zoals ik zei, ik neem u een 3600 jaar mee terug in de tijd. Zo'n 9 eeuwen na de zondvloed. En je ziet het eigenlijk een beetje voor je gebeuren. Rahab, prostituee, heeft een herberg. Nou, dat was in die tijd, ja, tegenwoordig denk ik nog wel, als je over de Amsterdamse wallen loopt, denk ik dat je het wel ziet. Degene die vaak een herberg, een restaurant, een hotel of een café beheren, die vroeger zeker, die verhuurden niet alleen kamers en gaf te eten, maar die verhuurden zichzelf ook. En vandaar dat hier staat Rahab de hoer. Ze woonden op de muur van de stad, op de muur van de stad Jericho, op de stadsmuur. Nou, dat was niet zomaar een klein muurtje. Te beginnen was het vrij hoog, 6 tot 8 meter, misschien wel 10 meter, en zeker een aantal meters dik. En bovenop die muur, daar was de herberg van die Rahab. Ze had uitzicht naar het oosten. Ja, je zit hoog. Waarschijnlijk was het ook gelijk een beetje een spionagepost, dat ze kon ook inzijnen als de vreemdelingen kwamen, misschien. Ik denk dat ze het al gezien had. Het was best een beetje druk hoor op die weg naar Jericho. Het was een grote stad. En ze had ze waarschijnlijk al gezien, die 2 mannen. En het werd er op de deur geklopt bij haar. En jawel, 2 mannen. Ja, dat waren diezelfde. Ze hadden het al in de gaten. Het waren bijzondere mannen. Ze hadden zich wel een beetje vermomd, maar ze zag het zo. Dat waren Joden. Dat waren Israëlieten. kon niet missen. En ze wist ook wat er gebeurd was met het volk Israël. Ze had het gehoord, 40 jaar geleden waren ze door de Schelfzee getrokken. Een heel volk, een paar miljoen mensen. En de Egyptenaren waren verdronken. En ze hadden had meer gehoord. Heel het land van de Kanieten, alle Jericho-gieten, die hadden dat gehoord. De koning van de Amorieten, Sichon. En Og, ik geloof dat die man wel 3,5 meter lang was, die waren verslagen. En het hele land sidderde, was bang. En daar stonden daar ineens die twee jonge mannen bij haar van de stoep. Ja, ze kwamen niet voor haar, ze kwamen om te slapen. Staat er om te slapen. Het was tegen de middag, of tegen de avond, aan het eind van de middag. En het was waarschijnlijk ook eind maart. Dan weet je wel een beetje ongeveer wat voor richting dan we moeten denken. En ze zochten een slaapplaats. Ja, ik fantaseer een beetje, maar ja, als je daarin zit in die geschiedenis, dan kan dat bijna niet anders. En ze kijkt zo die mannen aan. Jullie zijn Israëlieten, hè? Ja, dat wou ze natuurlijk ook niet zeggen, want het waren wel spionnen. Maar ze kwamen er niet onderuit. Ze zei, nou weet je wat je beter kan doen? Bij mij op dak gaan liggen. Daar ligt van dat vlas. Kruip daar maar onder, want ik heb zomaar sterk het vermoeden dat ze je binnen hebben zien komen. Je hebt zeker ook gevraagd waar een herberg was. Ja, ja, ja. Ze waren de stenen trap opgelopen naar haar herberg. Ze zei, als je daar nou verbergt. En ze had dat goed ingeschat. Want niet veel later werd op de deur geklopt. En het was een dienaar van de koning van Jericho. Wij hebben gehoord, de koning heeft gehoord dat er twee mannen binnengekomen zijn. En dat kan niet anders of het moeten verspieders zijn. En ze hebben gezien dat ze bij jou in huis binnenkwamen. Ja, zegt ze, dat is waar. Ze zijn bij mij binnengekomen. Maar ze zijn ook alweer vertrokken. Want ze dachten, voordat de stadspoort dicht gaat, dan kunnen we de stad niet meer uit. En voor die tijd willen we weg zijn. Het was geen leugentje voor bestwil van haar. Want ze had niet haar eigen belang op het oog, maar het belang van die twee jonge mannen. Die twee Israëlieten, die kwamen verspieden. En ze had niet alleen het belang van die twee jonge mannen op het oog, maar ze had het belang van het volk Israël op het oog. Maar het gaat nog verder. Ze had het belang van de God van Israël voor ogen. Ze mag dan een vrouw van lichte zeden geweest zijn, maar ze had een gigantisch groot geloof. Want wat zij gehoord had, wat er gebeurd was met het volk Israël, en hoe dat de God van dat volk gehandeld had, ze geloofde die God, ze nam die God serieus. En ze wist het. Dat land waar ik in woon, dat zal straks overmeesterd worden door de Israëlieten, om de eenvoudige reden dat God dat wil. En ze stapt naar die mannen toe. Toen die knecht van de koning weg was. En we hebben dat gelezen. En dan geeft ze een geloofsgetuigenis. Daar word je even stil van, weet je dat? Een lichte kooi, vuurrooie lippen, een beetje opzichtig gekleed. Ja, je kent dat natuurlijk niet, maar als je gewend bent. Ik ben ooit eens over in Deventer geweest. Noodgedwongen moest ik spullen uit de auto halen en vergat ik steeds van. Dus ik moest steeds over die rode buurt lopen. Nou, de derde keer toen ik heb maar een omweggetje gemaakt, want toen werd er ook gereageerd. Ze ziet die vrouw daar voor zich en dan gaat die vrouw een getuigenis geven. Ik weet, indrukwekkend, dat moet u maar onderstrepen in de Bijbel, vers 8. Ik weet dat de Heer, ik weet dat Jahweh, staat er, u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord, en dan vertelt ze dat. Zeg, ik weet het. Ik weet dat het zal gebeuren. Dan word je jaloers op van zo'n geloof. Zij geloofde God, wat niet haar God was. Maar ze geloofde hem wel, voor 100%. En dan zegt ze tegen die twee mannen. Nou, heb ik jullie geholpen. Ik heb gezorgd dat je op de handen blijft van jullie vijanden. Van de koning van Jericho. En nu moet je mij beloven, dat je moet je zweren, dat je mij ook in het leven zal houden. En ze denkt niet alleen aan zichzelf, maar ze denkt aan haar vader en aan haar broeder, aan haar moeder, aan haar broers en aan haar zussen, het hele gezinnen, de ooms en tantes. En zeg, wil je die ook sparen? Als jullie komen om de stad in te nemen, wilt u me dan beloven dat wij in leven zullen blijven? Ik kan me zo voorstellen, die jonge verspieders hebben haar eens aangekeken. Die zullen stilgevallen zijn. Ze hadden daar gedacht daar een hoer aan te treffen. En dan zien ze iemand voor zich staan die goed spreekt over hun God. Die hun God vertrouwt. En ze hadden zoveel mensen, Israëlieten misschien, tegengekomen in haar eigen kamp die dat niet zo hadden. En die vrouw wel. Dan zegt ze, wij beloven dat. Maar dan moet je twee dingen doen. Dan moet je zeggen tegen je familie, tegen je vader, je moeder, je broers en zussen, dat als ze komen, dat ze wel in je huis blijven. Want als wij komen en ze gaan de voordeur weer uit, dan geven wij niet de garantie dat ze dan in leven blijven. Ze moeten wel binnen blijven. En dan kijken ze zo even die gelagkamer rond, die twee verspieders, en dan zien ze daar een rood-oranje koord hangen. Ze zegt, dat koord, dat moet je aan de raamstijl binden. En dat moet je dat koord aan de buitenkant laten vallen langs de muur. En als wij zien dat dat oranje-rode koord daar hangt, aan jouw raamstijl gebonden, en je houdt de voordeur maar lekker gesloten dat er niemand uit kan, dan blijven jullie gespaard. En dan gaan de verspieders. Nee, nu door de poort, want de poort is intussen al dicht. Aan een touw, door datzelfde raam waar dat koord aan bevestigd moet worden, daar dalen ze af. En dan zegt Rachab tegen die twee verspieders, nou moet je niet in oostelijke richting gaan naar de Jordaan, naar jullie kamp, maar nou moet je in westelijke richting gaan. Achter Jericho ligt de gebergte. Later zal daar de berg der verzoeking zijn. En dan moet je daar 3 dagen blijven. Degenen zijn nu op zoek naar jullie. Die zijn in de richting van de Jordaan gegaan. Want ik heb gezegd dat jullie net voordat de poort dicht ging weggegaan waren in die richting. Maar jullie moeten de andere kant op. Blijf daar 3 dagen en ga dan weer terug. Dan zijn die krakkers van ons zijn weer binnen de poort. En jullie kunnen veilig in jullie kamp aankomen. En dan gaan die twee verspieders in donker aan de touw naar beneden, in westelijke richting. Ik denk dat Rachab gelijk ook tot actie overging. Ja, dat is zo met iets, als je iets gelooft, en iets, als je echt iets gelooft, dan weet je het op een gegeven moment ook zeker. En ze wist het, dat oranje-rode koord moet er hangen. En ze zal heus niet gewacht hebben tot het laatste moment dat koord daar aan het raamstijl bevestigd werd. Dat heeft ze gelijk gedaan. Daar kan je zeker van zijn. Gelijk geknoopt aan die raamstijl, naar beneden laten hangen, rood-oranje koord. De volgende morgen zal ze gelijk de vader en de moeder hebben opgezocht. De broers en de zussen, die gezinnen, de familie. En ze zal het gezegd hebben, de Israëlieten komen. Ja, het hele land sidderde, was bang. Dat verwachten wij ook wel. Maar we hebben een sterke stad. Ja, zegt Rachab. Maar die stad gaat eraan. Nou, Rachab, ik kan ze een hoop vertellen. Maar daar zijn we nog niet zo zeker van. Ze zegt, er is maar één plek in de stad waar jullie veilig zijn. En dat is bij mij in de herberg. In de gelagkamer, er kunnen een hoop binnen, kan heel de familie in. Ah, Rachab. Welke garantie kan je eigenlijk geven dat we dan veilig zijn? Ja, zegt ze, die twee verspieders hebben het gezegd. Die hebben zelfs gezworen dat wij veilig zullen zijn. En ik heb een oranje-rood koord moeten aanhangen aan mijn venster. En als dat er hangt, zijn we veilig. Ja, Rachab. Je bent een grote fantast, je kan zo'n hoop vertellen. We geloven dat zo eigenlijk nog niet zo erg. Want welke garantie kan je ons nou geven dat het waar is? En dat als de vijand komt en dat we alleen in jouw huis veilig zijn, daar bovenop die muur. Maar kennelijk heeft ze zoveel overtuigingskracht, geloofskracht zou ik zeggen, dat ze er toch goed over nadenken. Rachab zal elke dag uit het raam gekeken hebben in oostelijke richting, in de richting van de Jordaan. Of ze misschien al grote stofwolken zag komen, dat er Israëlieten opkomst waren. En er gingen al heel wat dagen voorbij. En er gebeurde niks. Maar op zekere dag, toen zag ze het. Vanuit de hoogte zag ze daar heel de vet in het oosten. Zag ze daar stofwolken en zag ze daar mensen. Nou, geloof me, die Rachel is gewoon naar de familie gegaan. Ze komen eraan. Ik denk dat ze teleurgesteld is toen ze zag dat niet iedereen gehoor gegeven had aan haar uitnodiging. Als je het in het Hebreeuws leest, dan kom je erachter dat de zussen niet meer genoemd worden. En ik kan me zo voorstellen dat die zussen dachten, Rahab, lichte kooi, onverzoenlijk mens, we willen niet zoveel met het te maken hebben. Maar wat was ze blij dat de gelagkamer zo toch vol was. Haar vader zag ze, de moeder, de broers, de neefjes, nichtjes. De kamer zat vol. En er kwam de stoet aan. In spanning zullen ze gekeken hebben. En veel Jerichogieten die zullen op de muur zijn gaan staan. Die brede muur. En ze zullen dat leger ook hebben aanzien komen. Het is een beetje een vreemde groep. Vooraan lopen Israëlitische soldaten. Dat kan je zo zien. En dan lopen er 7 mannen in witte kleren. En die hebben van die trompetters, van die ramshoorns, hebben ze voor hun mond. En met korte stoten blazen ze erop. En dan zien ze daar nog een stelletje witte mannen lopen met een gouden kist daarin, daartussen. En daarachter loopt een gigantische grote stoet Joden. Ja, je kan wel zien, dat zijn geen soldaten. Maar ze horen wel bij het kamp en dan komen ze aan. En ze horen niks anders dan alleen maar voetstappen. En die toeters, die trompetten van die 7 witte mannen, priesters. En dan lopen ze in alle stilte lopen ze om de stadsmuur, om de stad heen. Dat is niet zo'n kleine stad hier die gewoon die tijd, een grote stad. En dan liepen ze zwijgend. Soldaten, die 7 priesters met die trompetten, die gouden kist erachter, tussen die witte mannen die het droegen en daarachter die grote stoet Israëlieten. Geloof maar dat ze in angst hebben gezeten, daar in huis bij Rahab. Wat gaat er gebeuren? Geloof maar dat al die Jerichogieten hun mond niet hebben opengedaan toen ze dat zagen. Met angst hebben ze daar gestaan. Wat gebeurt hier? Niemand zegt iets. Wordt geen pijl geschoten. Niks. En wanneer de voorste weer zichtbaar wordt, dan gaan ze terug in oostelijke richting. Weer naar de Jordaan. Er is niks gebeurd. Alleen urenlang heeft daar een stoet om de stad heen gelopen. En er gebeurt niks en ze gaan weer weg. Opgelucht wordt er denk ik adem gehaald. Ook in de herberg van Rahab. De volgende morgen drijven ze weer. Dan komen ze weer aan. En weer wordt er niks gezegd. En ze horen alleen maar het geluid van de trompetten. En de zon die schijnt op die gouden kist. En ze horen alleen maar de voetstappen. En ze gaan weer terug. Dag 3 ook. Dag 4 ook. Zo zal dat levenslang door blijven gaan. Zo elke dag een rondje. En weer weg. Op de 7e dag komen ze eerder dan de volgende dagen. De zon is nauwelijks op. En dan komen ze weer aan. En geloof me dat ook in het huis waar Rahab de spanning te snijden was. Wanneer gebeurt het? En zal het waar zijn wat Rahab gezegd heeft? Er zijn die 2 verspieders wel te vertrouwen geweest. En dat draaitje, die koord wat er hangt, wat stelt dat nou eigenlijk voor je behoud? 6 keer zijn ze op die 7e dag al rondgelopen. En dan gaan ze nog een keer rond. De 7e keer. En je kan geloven, iedereen zal zijn adem hebben ingehouden. Als wij daar in die herberg geweest was, hadden we ons hart voelen kloppen. Van, zal het nou vandaag gebeuren? En hoe? En dan komt de eerste, kom weer terug, ze zien hem. En dan staan ze stil. En dan gaan die 7 trompetters, die houden het geluid aan. Het is niet meer met stoten, maar die houden het aan. En dan horen ze één stem roepen, juicht. En dan komt er een gejuich uit die scharen, uit die tienduizenden Israëlieten die daar rondom de stad staan, horen en zien vergaaien van het geluid. Maar dat niet alleen. Uit het raam ziet Rachab en haar familieleden dat de muren van de stad instorten. En ze voelen haar huis trillen. En terwijl die muren instorten, zien ze dat die Israëlieten recht op de stad afrennen, over de puinhopen lopen van die stadsmuren en de stad binnenvallen. En daar is Rachab met het gezin. Zal haar huis blijven staan? En dan wordt er op de deur geklopt. De stenen trap is intact gebleven. En dan staan die twee verspieders, die twee jonge mannen. We komen je halen, Rachab. En al degenen die bij hun huis zijn. We hebben dat scharlaken koord zien hangen. En al degenen die binnen bij je zijn, mogen mee. Kom mee naar het kamp van de Israëlieten. En ze werd meegenomen. En ze was veilig in het kamp van de Israëlieten. Dat gebeurde zo'n 3600 jaar geleden. Ach, laat ik nog een ietsje verder gaan. We zijn al toch in onze gedachten daar. Ik denk dat Rachab zijn jaar of 23 was. Maar 17 jaar later gaan we nog even terug. En we lopen langs, kom ook uit de oostelijke richting. En we lopen langs Jericho. Eén grote puinhoop. Een deel van het puin ligt al onder het woestijnzand begraven. En niks meer te zien. En het huis van Rachab is ook weg. En we zien ook geen scharlaken koord meer hangen, dat oranje rood. Waar zal ze zijn? Nou, als wij ergens naartoe moeten vragen, niet ook aan de Heer of dat hij met ons meegaat en of dat hij de weg wijst. Kent u dat? U komt daar in een plaats en u weet de weg niet met uw auto. TomTom doet het niet. Ze hebben wel gezegd waar het ongeveer is, maar ik kan het niet vinden. Nou, ik weet hoe het werkt, want mij is dat diverse keren overkomen. Dus moest ik ergens spreken en ik wist precies de weg naartoe. Tot het moment dat er een wegomlegging was. Nooit een plek kunnen vinden. Ik zeg, heren, u zit daar boven. U kijkt naar beneden, u weet precies hoe het zit. Ik zit in een doolhof, maar u kunt zo zeggen waar ik zit. De Heer heeft me nog nooit in de kou laten staan. Die liet me altijd aankomen. Nou, zo doen wij het nu ook. We lopen langs Jericho en het wordt duidelijk, we moeten naar Bethel, naar Bethlehem. En we lopen langs Salem, 3600 jaar geleden, we lopen langs Salem met Bethlehem. En we komen in Bethlehem en we vragen zo aan zo'n Bethlehemiet, woont hier misschien een zekere Rachab? Ja, zegt hij, die kennen we. Ja, dat is die vrouw die 17 jaar geleden daar uit Jericho kwam. Die daar schuil ging achter dat scharlaken koord. Ze woont bij ons en ze is getrouwd met een Jood. Hij heet Salma of Salmon. En haar schoonvader, ja, die heeft ze nooit gezien, want die is in de woestijn, met die uittocht uit Egypte, is toen daar overleden. Hij heette Nahesson. En door haar trouwen is ze ook nog eens een keer de nicht van de hoge priester geworden. Oh, maar even kijken bij Rachab. Ja, ze is 17 jaar ouder geworden, je ziet het. Maar de kleding is anders en ze kijkt als een godvruchtige vrouw. Er is niks op aan te merken. En als we in de kamer rondkijken, zien we daar een wieg staan. Oh, zegt ze, daar ligt Boas in. Boas. Ja, maar die kennen we wel, Boas. Dat is nog de grootgrootvader van David. Waar mocht zij de moeder van zijn? Goed, we gaan nu naar het jaar 2022. En we gaan kijken wat er... We gaan die geschiedenis van Rachab gewoon heel simpel overzetten naar onze tijd. Rachab woonde in een woning die hoog lag, boven op de stadsmuur van Jericho, in een hooggelegen vertrek. En de eerste vraag aan ons is, wonen wij ook in een hoog vertrek? Als je de Statenvertaling leest en je pakt daar de concordantie bij, dan zal je zien dat er heel veel psalmen zijn die gaan over het hoog vertrek. Ik noem er zomaar even een paar. En de Heere zal een hoofdvertrek zijn voor de verdrukte. Een hoofdvertrek in tijden van benauwdheid. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen en in een hoofdvertrek gesteld zijn. Dat is de Statenvertaling. De NBG zegt het even iets anders. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. Weet je wie in een hoofdvertrek wonen? Hemelburgers. En de vraag is heel eenvoudig vanavond. Ben jij een hemelburger? Dat word je niet vanzelf. Een hemelburger word je heel eenvoudig op de wijze zoals Rachab het deed. Ze vertrouwde het woord van God. En wij worden een hemelburger als wij het woord van God vertrouwen. En er staat in de eerste plaats dat wij alle in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren zijn. Er deugt van onze kant helemaal niks. We gaan eraan als er niks verandert. En dan zegt God verder, nou is er één mogelijkheid om behouden te worden, om hemelburger te worden. En dat is dat je gelooft dat er iemand voor jou gestorven is. In jouw plaats gestorven. Dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. Als je nou vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, die gestorven is op het kruis van Golgotha, 2000 jaar geleden. En als je gelooft dat hij niet alleen gestorven en begraven is, maar ook opgestaan is uit de doden, dat hij nu leeft, dat hij leeft om nieuw leven te geven aan een ieder die in hem gelooft, een ieder die hem vertrouwt, dat deed Rachab. Die vertrouwde de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als wij de Heer Jezus Christus vertrouwen voor zijn kruiswerk, verlossingswerk. Hij is de enige die een verzoening heeft aangebracht. En hij is de enige die de dood heeft overwonnen. En hij is opgestaan uit de doden en hij leeft nu. We hebben hierboven gebeden of dat hij vanavond, dat doet hij, deze dienst in zijn handen houdt. Dat die mensen die hier wat moeten doen, als een instrument willen gebruiken. Instrument, hij doet het. En wat is het geweldig als je die Heer Jezus vertrouwt. Dat deed dus Rachab. Dan ben je een hemelburger, hier op aarde. Dan woon je in een hoofdvertrek. En dan zie je zoveel. Rachab zei het, ik weet. Ik weet. Wat weten wij nou als kind van God? Nou, we weten in ieder geval dat we geboren zijn. Want anders hadden we vanavond hier niet gezeten. Maar wij weten niet zeker of dat we wel zullen sterven. Want we leven in een bevoorrechte tijd. Een bijzondere tijd. De kans is heel groot dat wij niet hoeven te sterven als kind van God. Maar dat we de bezuin van God horen. En dan gaan wij zoeven in een oogwenktijd de Heer tegemoet in de lucht. Die kans is groter, zou ik bijna zeggen, dan dat we moeten sterven. Want ik kan elk moment komen. Ik weet. Nou, laat ik maar eens een paar dingen noemen die een kind van God hoort te weten. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die we niet weten. Maar zoals het refrein van Johannes de Heer 112 zegt. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ben verzekerd, mijn Heer is machtig, dat hij het pand hem toevertrouwt, tot die dag bewaard voor mij. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Johannes de Heer 113. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En nog heeft de Bijbel een aantal keren aan wanneer een kind van God iets weet. Ik noem er zomaar een paar. Wij weten dat als hij, onze verheerlijkte Heer, geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Dat weten wij als kind van God, als hemelburger. Of niet? Daar hoeven we eens over nadenken. De wereld zit natuurlijk niet aan twijfelaars te springen. De wereld moet zien, de ongelovige wereld, dat wij zeker zijn van ons geloof. Niet omdat het van ons is, maar omdat het van hem is. De Heer Jezus heeft het ons gegeven. En daarom is het absoluut zeker. Maar gerust twijfel hij zelf. Maar je moet nooit twijfelen aan de Heer Jezus. Dan kan je nooit zeggen van ik weet. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. omdat wij de broeders, inclusief de zusters, lief hebben. Ja, zeg, ik heb de balen van al die anderen die in de zaal zitten. Nou, dan hou ik dus niet van je broeders en zusters. Dan moet je de conclusie trekken dat je niet op God geboren bent. Je hoeft niet met alle broeders en zusters vriendschappen sluiten. Dat hoeft niet. Je hebt misschien hetzelfde karaktereigenschap als ik. Nou, dan wordt het niks. Maar je houdt wel van je broeders en zusters. Want weet je, ze zijn gekocht en betaald door hetzelfde bloed. Je bent familie van elkaar. Of je het fijn vindt of niet, want je gelooft in dezelfde Heer. En je leeft aan dezelfde genade. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Want hij, de Heer Jezus, die uit God geboren werd, bewaart hem en de boze heeft geen vat op hem. Ik weet, die uit God geboren is, zondigt niet. Nou zeg je, daar hoor ik dan kennelijk niet bij, want ik zondig wel. Nou, vertel eens. Vandaag. We beperken ons even tot vandaag. Wat hebben we hier gezondigd vandaag? Noem het eens. Wat heb je vandaag verkeerd gedaan? Je moet bewust verkeerd gedaan hebben als kind van God. Laten we eerlijk wezen. Want als een kind van God, die wil niet zondigen. En van binnenuit die nieuwe schepping kan het ook niet. Dus als jij zondigt, zonde gedaan hebt vandaag, heb je bewust gedaan. Nou kan je één ding zeggen. Die zonde is verzoend op Golgotha. 2000 jaar geleden. De schuld is al verzoend. Maar als wij gezondigd hebben, moet beleiden bederen. En dan is de relatie weer hersteld. Neem een simpel voorbeeld. Je mag 100 kilometer rijden voor 7 uur 's avonds. Niet harder. En nou kies je ervoor 120 te rijden. Ja, daar kies je voor. Je kan per ongeluk pas 105 rijden, want daar heb je even geen erg in. Maar nou kies je ervoor, ik moet per se vroeg thuis zijn. Ik denk 120. Merk het vanzelf als die pieper gaat in de auto of ergens in camera staat, 120, 130. Dan ben je gezondigd, bewust als kind van God. Dan hoef je niet goed te praten, want God die ziet die zonde niet door de vingers. Er moest er iemand voor sterven, dat is de Jezus. Voor die zonde. Moet beleiden. Het is gemakkelijk om te zeggen, we zondigen. Maar nu is het heel simpel. Noem het dan eens bij naam. En als je het bij naam weet, moet beleiden. En als je het bij naam weet, heb je het bewust gedaan. Ach, je kan soms iets hebben laten liggen. Je was bij iemand en die gaf je eigenlijk een opening om iets over de Heer Jezus te zeggen. En je ging met een naar gevoel weg, want je liet dat, je durfde niet. Of je wist niet het juiste woord te vinden. Het was een beetje angst. Dat was ook zonde. Mag je met de Heer beleiden? Dan weet je wat we doen, dan moet je vragen om een herkansing. En de kans is heel groot dat de Heer dat gebed verhoort. Dan geeft hij een herkansing. Ik spreek uit ervaring. Een schande om die zonde te doen. Van nalatigheid. Maar wat een troost en bemoediging als je een tweede kans krijgt. Oh, geweldig. Juichen kan je dan dat de Heer zo naar je geluisterd heeft. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten. Ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordigheid niet opweegt tegen de heerlijkheid die volgens die over ons geopenbaard zal worden. Ik ben er zeker van dat niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Ik weet dat, indien onze aardse tent wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Zomaar een paar dingen die in de Bijbel staan, die we als kind van God behoren te weten. En dat weet je als je een relatie met de Heer Jezus hebt. Paulus zei, het leven is voor mij Christus en sterven is winst. Rahab, een voorbeeld van ik weet. En mogen wij ook door Gods genade de dingen als kind van God weten. Niet twijfelen, maar zeker weten. Het is zoals staat in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat is voor ons echt van toepassing als kind van God. Je gelooft het en op een gegeven moment weet je het. En brengt niemand je meer aan het twijfelen. Rachab had het woord van twee verspieders. Wij hebben ook het woord. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het zijn er ook twee. Rachab, die had nog een ding, maar daar kom ik zo op. Dat draaitje, die koord. En ze keek daar uit het raam en wij kijken vandaag, 2022, ook uit ons hoofdvertrek. Als kind van God, als hemelburgers. Rachab zag de vijanden aankomen. En wij door ons raam in ons hoofdvertrek, onaantastbaar, door het geloof, we zien de vijanden aankomen. Mag ik er zo een stelletje noemen? De klimaatveranderingen. Als je nu naar Zwitserland gaat, Oostenrijk, zou je zien dat de meeste gletsjers er niet meer zijn. Zijn gesmolten, vandaar dat de Rijn ook steeds lager wordt. Kom je op de Zuidpool, die smelt ook weg. Hier zitten jullie veilig, maar ik woon thuis 4,5 meter onder de zeespiegel. En als het nog een poosje doorgaat, dan word ik s'nachts wakker met een meter water boven me heen. Nou ja, dan ben ik wel in de hemel wakker geworden. Wat denk je zo van die klimaatverandering, wat ik al noem, overstroming op de wereld. Ontzettende droogte, landverschuivingen. Nou, noem maar op. Nou, dat is er eentje. Stikstofproblematiek. Ik beperk me even tot ons eigen land. Ontreddering. Het tweedracht in de maatschappij. Wat denk je van de oorlogen? Poetin heeft het al over dat het nu een derde wereldoorlog al is. Als wij thuis kijken, 's morgens op onze glazen tafel buiten, dan ligt er een laagje roet op bijna elke dag. Het komt ergens vandaan. Oekraïne, of waar dan ook vandaan. Oorlog, oorlogsdreiging. En dan nog eens een keer dat corona, of tegenwoordig heet het ook weer anders. Dat is ook onuitroeibaar. Dat komt straks ook bij een forse golf op ons af. Ook zo'n vijand. Sommigen die zijn misschien bang, omdat ze ouder worden, aan hun stervensuur. Denkt u wel eens aan uw stervensuur? Sommige mensen zijn er bang voor. Heel bang. Wat dan? Ook zo'n vijand die op je af kan komen. En dan er zijn er ook nog huiselijke omstandigheden. Verdrietige soms. Die als een vijand op je af zouden kunnen komen. Energietekorten. Och, je wil niet weten wat straks in november en december als het gaat vriezen gaat kosten. En de voedselschaarste, wat denk je daarvan? Dus er zijn de prijzen op het 20%, maar een heleboel van Nederland kunt niet meer betalen. Van die vijanden die op ons afkomen. En dan die digitale totale controle die er is. Ja. Wij zijn ook modern, mijn vrouw en ik. Wij scannen als we naar de winkel gaan. We scannen onze boodschappen. En we komen bij de kassa en we scannen, huppatee. We leggen het kaartje eronder. Je krijgt een trekding eruit. Om van die streepjes die je voor zo'n dingetje houdt en dan gaat de poort open. Perfect. Nou kocht mijn vrouw, wij drinken nooit eigenlijk wijn of alcohol, maar ze kocht een keer een fles, wat is dat dan weer, van de gele spul? Oh, advocaat. Advocaat. Lijkt net op geklutste eieren, is in een flesje. Nou ja, die scan je en die stop je gelijk in je tas bij de andere boodschappen. En ze komt bij de kassa, komt de eigenaresse eraan. Die blijft er stilletjes zo bestaan met de kassa. Ze zegt, mevrouw, ik wil u even controleren, want u heeft alcohol gekocht. Alcohol gekocht, ik weet van niks. Oh ja, dat is wat die advocaat. Ze zegt, mijn moeder, ze had het dus al lang wisten dat er in die tas alcohol zat. Totale controle. Dat is zomaar één dingetje, vlakbij huis is een beetje leuk ook, als het zo gebeurt. Maar ze kennen je door en door, wereldwijd, daar straks in de grote verdrukking. Precies, en wij zitten er bijna al helemaal in met die QR-codes. Het zou zomaar een vijand voor u kunnen zijn. Al die epidemieën die komen, die verleidingen, zeker voor de jeugd. Ontwrichting, godloosheid, wetteloosheid. Van die vijanden die op je afkomen. We zijn net als Rachab. We zien ze komen. Zijn wij veilig? Rachab had alleen maar het woord van die twee jonge mannen. Ze had alleen maar dat koord wat er hing. Wij hebben alleen maar het Oude en het Nieuwe Testament. En wij hebben ook dat koord. Rachab, of dat ze het wist, wat dat koord betekende, weet ik niet. Pas 900 jaar later werd dat duidelijk gemaakt. Dat was de profeet Jesaja. Jesaja 1, vers 18. Al waren je zonden zo rood als scharlaken, zij zullen worden als sneeuw. En al waren ze zo rood als karmozijn, ze zullen worden als, Statenvertaling zegt dan, witte wol. En daar ligt het geheim. Twee kleuren lijken het, scharlaken en karmozijn. Maar het is dezelfde kleur. Het zijn alleen twee verschillende namen. Het Hebreeuwse woord, Tola Atsiani hebben ze vertaald met scharlaken. En dat Hebreeuwse woord, dat wijst naar een glans- en kleurwormpje. Karmozijn wijst naar datzelfde wormpje. En dat wormpje is eigenlijk een schildsluis. En karmozijn hebben ze in het Hebreeuws vertaald met tolaat. Het gaat om dezelfde kleur, rood-oranje. Scharlaken wijst op de kleur en karmozijn wijst op de kleurstof daarvan. Maar het gaat om dezelfde kleur. Nou kan je tolaat, karmozijn, ook vertalen met worm. Met worm. En weet je waar dat woord worm ook tegenkomt? In Psalm 22, vers 7a. En we weten dat Psalm 22 is een profetische psalm over de Heer Jezus. Daar wordt precies verteld hoe dat hij gekruisigd zou worden. Wat zijn vijanden met hem deden. En daar staat in Psalm 22, vers 7a. Maar ik ben een toliat en geen man. Ik ben een worm en geen man. En als je Jesaja 1, vers 18... koppelt dan die Psalm 22, vers 7a, dan weet je het. Het gaat daar over de Heer Jezus. We zijn veilig als we het woord van God vertrouwen. En we zijn zo veilig als we schuilen achter het bloed van het lam. Als we schuilen achter de Heer Jezus. Ik hoop van harte dat wij alle in deze tijd schuilen achter de Heer Jezus. En we zien de gevaren komen, we zien de vijanden komen, ja. En als je daarop let, gericht bent, wees stakker. Want dan trek je jezelf omlaag. Dan kom je in de put. Word je depressief. Kan ik mijn rekening straks nog wel betalen? En hoe zit het straks met die QR-codes? We zijn veilig achter het bloed van de Heer Jezus. En wat die codes betreft, ach, zolang het niet op je voorhoofd hoeft en op je rechterhand, is er niks aan de hand. Want dat zal straks gebeuren in de grote verdrukking. Maar we zitten er wel vlakbij. En als je dus, zoals sommige antivaxers of complotdenkers doen, die zijn alleen maar gericht op de aarde. Als hemelburger ben je gericht op de Heer Jezus. Toch? Het is de enige plek waar je schuilen kan en de enige plek waar je veilig bent. Dat is de Heer Jezus. Deze Rachab, die nodigde haar hele familie uit om te schuilen in haar huis. Want ze wist het. Alleen achter dat koord, achter het bloed van het lam ben je veilig. Ze ging er wel op uit om haar vader en moeder in te lichten. Haar broers en zussen, haar hele familie. Hebt u ze allemaal al ingelicht wat er hierna komt met die grote verdrukking? Weet uw familie het? Wat voor tijd dat er heel binnenkort aanbreekt, als de antichrist het voor het zeggen krijgt, en wat voor rampen er dan over de aarde zullen komen, we maken nou ietsje mee, maar dat haalt er niet bij wat er komt. Nodig ze uit om te schuilen in dat hoofdvertrek, achter het bloed van de Heer Jezus. Lig ze in. Ze zeggen, ja, dat werkt niet. Schrijf ze een briefje. Schrijf ze een kaart. Stuur ze een uitnodiging om hun hart en leven toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Al is maar een tekst. Vertrouw op hem met je gehele hart en steun op je eigen inzicht niet. Of, dat moet hij zelf maar uitzoeken met je Heer. Licht ze in. Rachab deed het. En ze was toen vrij van haar familie. Ook van degene die niet kwamen. Rachabs naam werd 1600 jaar later geschreven in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Matthäus 1. De Hebreeër schrijver die maakte een galerij van geloofshelden. Hebreeën 11. En de naam van die hoer komt daarin voor. Jacobus schreef ook een brief. En hij wees naar Rachab. Zij bewees door haar werken dat ze een gelovige was. Ik hoop dat er ook over ons gesproken wordt. 3600 jaar na Rachab wordt er vanavond hier over haar gesproken. Zal er straks in de grote verdrukking ook over ons nog gesproken worden? Ach, misschien wel. Van, die tante. Ach, Malle Pietje zat altijd over Jezus. En ze had het er ook nog over dat er een grote verdrukking kwam. En een opname. Zelf. Ik heb een schouder bij die tante opgehaald. Oh, het was verder een best mens. Of die oom. Ja, die oom die had het ook altijd over Jezus. Over de Jezus. En die heeft ook gewaarschuwd. Zei oom, ik ben nog jong. Ik heb nog het leven voor me liggen. Ja, zei die oom. Misschien duurt het niet meer zo lang. Dan komt er een vreselijke tijd over de aarde. Zullen er mensen zijn die in het duizendjarig vrederijk nog over ons spreken? Denk ik, dat is zo ver weg. Nou ja, dat is maar ruim 7 jaar later hoor. Of misschien 20 jaar later. Misschien wel. Misschien hebt u, toen de bezuin van God klonk, uw dagboek achtergelaten. Ja, dat nemen we niet mee. Dat leg in huis. En 500 jaar later, op de een of andere manier, wordt het dagboek gevonden. Staat uw naam onder. En dan zegt ze, kijk eens, die heet Jannegie. Of Pieter, ja, die schrijven niet zo'n dagboek, Pieters. Maar misschien weer wat anders. Over Rachel werd gesproken. Over die lichte kooi. Die gelovige vrouw. Wordt er over ons gesproken. Als er dan maar over de Heer Jezus gesproken wordt door ons heen. Het is niet zo belangrijk dat ze over ons spreken. Maar als ze maar goed spreken van onze heiland. En dat kan in het duizendjarig vrederijk gebeuren. Door mensen die hier zitten. Over mensen die hier zitten. Wij zijn dan boven. Dat is tot eer voor onze Heer. En dat is ook wat we met ons hart verlangen. Amen.